Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Deze brancheupdate wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de branchebijeenkomsten van ondernemersorganisatie Samenwerken Nederland.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Ja, en in deze brancheupdate staat het in het teken van het publiek-private branchebijeenkomst die geweest is over het functioneren van de arbeidsmarkt. In de studio Frank Boreel en Johan Doesburg. Want dit thema waar we het nu over gaan hebben is voor elke ondernemer cruciaal. Het functioneren van de arbeidsmarkt. Want ondernemers worden momenteel geconfronteerd met een perfecte storm van uitdagingen. Steeds strengere regels in het arbeidsrecht jagen de personeelskosten op. En dat terwijl de vraag hoe je überhaupt nog aan betaalbaar en rendabel personeel komt. Dagelijkse bron van zorg is. Dat is gewoon absoluut waar. De arbeidsmarkt is een essentiële randvoorwaarde, maar momenteel dus ervaren veel ondernemers diverse hardnekkige knelpunten. En daarvan hebben we een aantal opgeschreven die besproken zijn tijdens de branchebijeenkomsten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Frank en Johan, van harte welkom.
Dankjewel.
Dank.
Wanneer was deze branchebijeenkomst?
Tijdje terug alweer hoor, maar hij blijft actueel, want die problemen gaan maar niet weg. Hè. Dus daarom zitten we hier nog steeds, omdat die problemen maar niet weggaan.
Nee, het was voor de zomer, maar in die hele periode is natuurlijk niet zo heel veel gebeurd. Het kabinet is gevallen.
Ja, maar ja goed, er zijn wel een aantal wetten die niet controversieel verklaard zijn. Dus ze zijn druk bezig nog steeds hè, met die wet DBA.
Ja, dat is zeker zo.
En ja, de migranten.
Zullen we eens even kijken, want we hebben de punten hier netjes structureel op een volgorde staan. Ja, de personeelstekorten, dat is eigenlijk als je de hele arbeidsmarkt overal beetpakt, is dat waar heel veel bedrijven, dat horen we natuurlijk ook bij New Business Radio, ja, kunnen niet groeien doordat ze gewoon de vacatures niet kunnen vullen.
Ja, dat is per branche wel verschillend hoor. En sommige branches lopen voorop als het gaat om het vervangen van mensen door robots, vooral de ICT. En in andere branches zien we dat mensen meer afwachtend zijn en zich afvragen van hoe kan ik mijn rendement op peil houden. En dat zie je vooral in de horeca nog wel en nou, eigenlijk wel in veel traditionele branches. En de moderne lopen wat meer voorop.
In de industrie is het ook heel lastig. Dan lopen de ondernemers als het ware met een schepnetje over straat om, ja. om iemand te vangen. En dat is weer heel merkwaardig als je beseft dat er ook veel industrie verdwijnt. Waardoor er ook weer werkgelegenheid komt. Maar toch is het lastig om te matchen, blijkt.
Nu, dit is een heel breed en groot onderwerp. Maar ik ben vooral ook nieuwsgierig naar wat er tijdens die bijeenkomst uitkwam. Wat voor verhalen jullie hoorden van ondernemers?
Ja, nou, ondernemers, als je toch weer naar de rode draad kijkt, hebben toch erg veel last van regels hè, die er zijn. Het aannemen van personeel, het hebben van personeel, het laten afvloeien van personeel, mensen uit andere landen. Het heeft elke keer weer tot gevolg dat er allerlei regels zijn. En sinds het aantreden van het eerste kabinet Rutte werd het beloofd, we gaan de regels voor ondernemers drastisch verminderen. En we zijn 4 kabinetten verder, of eigenlijk al 5 kabinetten verder. Maar dat laatste reken ik eigenlijk helemaal niet mee. Maar in die 4 kabinetten Rutte zijn regels niet afgenomen, maar juist drastisch toegenomen. En ondernemers merken dat en vragen zich af wat nou te doen. Maar goed, wij denken dat we bij onze ondernemersorganisatie er wat op gevonden hebben. Dat wil ik wel zo gaan zeggen.
Nou, vertel maar.
Moet ik het gelijk zeggen?
Ja, eventjes wachten nog. Want er is nog één belangrijk element wat niet onvermeld mag blijven. Ja. Dat is namelijk dat ondernemers schreeuwen om piketpaaltjes. Maak nou duidelijk welke kant we op gaan. Je hoort ze gewoon letterlijk zeggen, het maakt niet uit of het links of rechts is. Als we maar weten wat het is en als er een vorm van stabiliteit is.
Ja, dat
cruciaal voor ondernemers is dat hij kan blijven. Ja, hij moet kunnen anticiperen. En tast nu in het duister. En of het nou zeg maar lawaai uit Amerika is en ruis op de lijn. Maar ook gewoon in de boezem van ons eigen kabinet rommelt het. Dat zeg ik in achtereenvolgende kabinetten. Waardoor het voor ondernemers ook heel lastig is om te zeggen, ik ga iemand een vast arbeidscontract bieden. Want ik heb geen idee wat mijn product nog, of het überhaupt gaat renderen. En wat er nu weer aan veranderingen komt. Waardoor ze afwachtender zijn. En waardoor je eigenlijk de groei verstikt als het ware. Door de onzekerheid enerzijds. En de regeldruk anderzijds.
Die regeldruk, die kunnen we beetpakken. En dat zie je ook de flexibiliteit versus de zekerheid. We hebben natuurlijk nog steeds de regeling rond de wet DBA. Maar ook, en dat is natuurlijk ook belangrijk, de stijgende loonkosten de afgelopen jaren. Waarbij dat natuurlijk minimumloon de aanstuwer is.
Ja, nou, stijgende loonkosten die berekenen ondernemers met gemak door in de prijzen van hun product. Daar zien we niet zoveel.
Zie je
daar
geen problemen?
Nee, ik persoonlijk niet zo. Uit de verhalen die ik van ondernemers hoor. Wat ondernemers wel heel erg merken is dat er dus uit Den Haag belemmeringen komen van je mag deze mensen niet aannemen uit het buitenland, want met kennismigranten, of er zijn barrières voor. Of dat er dus als je personeel hebt, dan moet je dus transitievergoedingen betalen, of je moet de werkkostenregeling, die zo complex als ik weet niet wat is, sinds een aantal jaren. En dat is allemaal heel erg, ik kan daar een uur over praten, maar ik doe het in heel kort bestek, want ik wil het liever hebben over oplossingen zo hoor. Maar het is elk jaar weer hetzelfde dat ze zeggen van regels worden alsmaar strenger. Dus die werkkostenregeling bijvoorbeeld, die bestaat al heel lang. Die is een aantal jaar geleden herzien, gemoderniseerd. Ik wil er niet in detail op ingaan, maar sinds dat die gemoderniseerd is, is die werkkostenregeling nog veel complexer geworden in de uitvoering. Dus bijvoorbeeld de fiets van de zaak, moeten we wat noemen. Nou, mooi. Maar voordat je dan zoiets geregistreerd hebt en doorgevoerd hebt en fiscaal verantwoord hebt, ben je weer zoveel procedures verder. Een horecaondernemer die bijvoorbeeld in de zomer een aantal, daar heb ik het niet over personeel, maar een horecaondernemer die een aantal extra stoelen op zijn terras wil zetten in de zomer, die moet dan door een aantal formulieren en procedures zijn bij die gemeente die ook goed zijn werk probeert te doen, hoor daar niet van.
Even voor de duidelijkheid, je hebt het hier dus over twee soorten regelgeving. Enerzijds lokale wetgeving, anderzijds wat natuurlijk vanuit de landelijke politiek.
Ja. Dus het samenspel ervan.
Ja. We hebben dat weer daarboven natuurlijk zitten.
Als je nog dieper onder het ijs kijkt, dan moet je eigenlijk zeggen, de ondernemer is wat in verdrukking. Heel lang geleden zei Winston Churchill, als je ondernemers worden vaak gezien als een wolf die je naar de strot bijt en erop uit is om centjes te verdienen. Hij zei, maar dat zie je verkeerd. Ondernemer is eigenlijk een paard. Een paard wat de kar van de economie trekt. En dat zijn wijze woorden.
Van Churchill?
Jazeker. Nee, maar die trots en het besef dat die kar van de economie getrokken wordt, wordt in de politiek minder gevoeld. Wordt maatschappelijk minder gevoeld. Maar wat veel erger is, dat merken we in onze bijeenkomsten, de ondernemer zelf ook niet meer.
Laatst was er een onderzoek van de zomer. Dat is na die branchebijeenkomst gepubliceerd. Dus ik kan me voorstellen dat jullie dat niet hebben meegenomen. Maar daaruit blijkt dat er veel ondernemers vertrouwen kwijt zijn. Ja. En ook wel neigen om te kijken van moeten we hier nog wel blijven? Ja. Dat zijn best wel ernstige uitkomsten.
Zeker, maar dat geldt voor heel Nederland. Hè. Dus nog maar 4% in vertrouwen in de politiek en ondernemers zullen dat niet anders voelen. Dat zijn namelijk ook mensen. Alleen ik ken ondernemers wel als mensen die toch, ondanks alles wat er gebeurt, tegen ze erom op blijven roeien en het gewoon niet opgeven. Dus ik geloof wel in ondernemers dat ze echt wel hier blijven voor een groot deel. Met name bijvoorbeeld ASML, maar die wordt natuurlijk in de watten gelegd. Maar ook kleine ondernemers, ze blijven wel doorgaan. Ook hier, want ze weten dat ze door willen, want het zijn doorzetters. Ondernemers zijn doorzetters. Ik maak me daar niet zoveel zorgen om. Nee. Wat ik wel zie, is dat elke keer weer regels worden veranderd. Er komen er extra bij. Ja, schaft er één af en dan komen er twee bij. Ze veranderen. Die horecaondernemer waar ik het net over had, die wil extra stoelen op zijn terras zitten in de zomer. Die moet dan door een procedure heen die 3 maanden duurt. 3 maanden voorbij. Hij mag stoelen, maar dan is het alweer herfst. Dus dan gaat het terras opgedoekt worden. Dat is echt waar.
Nou goed, is het dan ook, toch even advocaat van de duivel, de planning die dan verkeerd gaat? Ik bedoel, je kan dat in januari het er ook bedenken.
Daar heb je gelijk in. Maar ondernemers die hebben te maken met natuurlijk invloeden, de seizoensinvloeden. Ze hebben een nieuw product op de markt en dat moet dan snel. Een ondernemer is altijd snel en op het laatste moment. Die handelt naar bevind van zaken.
Ligt het dan aan de ondernemer of ligt het ook aan eigenlijk aan beide kanten?
Ja, het zal best wel.
Bij discussie ligt dat allebei.
Altijd.
Een goede ondernemer die zoekt, en daar heeft Frank gelijk in, dat zijn innovatieve, hardwerkende, slimme mensen die er s'nachts ook van wakker liggen. Ja. Niet alleen hoe voed ik de monden van mijn werknemers, maar ook hoe vind ik een nieuwe markt en hoe laveer ik tussen al die wetgeving. En ja, dan komen we toch weer terug op datgene wat hij niet kan voorzien. En dat veroorzaakt namelijk, wat voor nieuwe wetgeving komt er morgen weer? En daar vraagt hij, smeekt hij eigenlijk om. Ja. Daar kan hij niet op anticiperen. Maar ja, weet je,
er is toch wel perspectief. Want wij hebben onze eigen huisrobot, onze eigen AI agent, hebben we een onderzoek laten doen.
Kijk, naar, nu komt hij.
Nee, nog niet. Ja, ik bewaar hem voor het allerlaatst. Maar
even bij, luister.
We hebben dus eerst maar eens gezegd, laten we nou eens onze AI agent een onderzoek laten doen naar bijvoorbeeld naar de sector zorg. Daar zijn dus heel veel regels. De gemiddelde zorgverlener, de thuiszorger, besteedt 50% van zijn tijd aan het invullen van formulieren. Dat weten we allemaal. Dus wij als voorbeeld.
Ja, het onderwijs is daar ook een voorbeeld van.
Ja, maar even over de zorg dus ook. Want nou blijkt het zo te zijn, wisten we ook niet, maar dat heeft de robot voor ons uitgezocht, dat heel veel van die formulieren, daar is discussie over, dat wist ik wel, maar die zijn ook helemaal niet zo heel erg verplicht. Dus je kan best een keer zeggen, tegen je baas of tegen de overheid, we stoppen even met formulier ABC en we gaan door met DEF. Dat schijnt gewoon te kunnen. En inmiddels hebben wij dus ook bedacht, via onze nieuwe tool, dat heet de bureaucratie boycott. Dat we dus tegen de ondernemers zeggen, zeg nou eens tegen de ambtenaar van, ik doe even niet met je mee. Ik vul dit formulier even niet in. Of je zegt het tegen je baas als zorgverlener. Ik vul dit formulier even een tijdje niet in, want dat is niet verplicht. En dat doe ik dus even niet. En dan kan ik iets meer tijd besteden aan de man met zijn steunkousen. Of aan de ondernemer die dus meer tijd aan zijn klanten kan besteden. En daar zijn best veel voorbeelden van. We zijn daar een boekwerk van aan het maken. Online natuurlijk, onze AI-robot. En dat betekent dat we dus landelijk gaan afstropen welke regels er zijn. Nou, daar sla je stijl van achterover.
Krijg je straks een soort van regeltop 100 dan aan het einde van het verhaal?
Nee, top 1000.
Ondernemers gaan niet naar het Malieveld. Nou, dat is niet de bedoeling.
Nee, maar de boycott is wel een middel. We zijn wel activistischer geworden. De boycott is een middel om tegen ondernemers te kunnen zeggen, je mag ook nee zeggen. Want veel ondernemers weten dat niet. Hoeveel macht ze eigenlijk hebben tegen de overheid. Ja, dus,
want even terug weer naar die ondernemers die toch vacature tekort moeten vullen. Mm-hmm. Er zijn veel regels ook rondom scholing. Dus om personeel binnen te houden, zal je dit soort zaken ook moeten aanbieden. Wat werd daarover gezegd in die bijeenkomst?
Nou, soms trekken ze de haren uit het hoofd van wanhoop. Ik heb hele leuke dingen gehoord. Hè. Er zijn 65-plus uitzendbureaus waar mensen van tussen de 65 en 75 gewoon terugkeren. En ook met veel zin erin. Die krijgen wat structuur terug en verdienen patiëntjes bij. Maar op het moment dat het dan gebeurt, dan zie je in die lage lonensector, het zijn voorbeelden die kwamen, waar iemand, een ondernemer zegt, ik betaal tussen 26 en 30 euro en ze houden 10, 12 euro over. Komt er dan nog? Wat moet ik nu nog verzinnen om iemand, studenten die worden ingezet, mensen die, die ondernemer die stroopt met zijn, loopt als het ware met zijn visnetje overal te zoeken. En hij gaat natuurlijk niet uit van wat de overheid bedacht heeft aan maatregelen, maar veel meer wat die werknemer vraagt. En die werknemer die is ook veranderd. Die vraagt vrije tijd. De maandag en de vrijdag. Die vraagt flexibiliteit. Weg kunnen als er kinderen zijn en dat soort dingen. Dus er scharnieren meer lastige dingen tegen elkaar, waarin overheid ook knopen moet doorhakken. En nogmaals, omdat of die links of rechts georiënteerd zijn, doet er niet zoveel toe. Iedere politieke partij belooft, misschien wel sinds het Romeinse Rijk, dat ze met minder regels en minder bureaucratie komen. En ieder jaar zie je een toename daarvan. Ja. Zeggen nu, werk er een tijdje niet aan mee. Want ze gaan het zelf niet doen.
Maar we kunnen natuurlijk dit niet in een kwartiertje afpellen. Want het is natuurlijk veel meer aan de hand. Ga je naar een nieuwbouwwijk kijken, daar zie je eigenlijk geen kinderen op straat 's middags. Want die zitten allemaal in de opvang omdat beide ouders werken om die hypotheek te kunnen betalen. Dus het begint ergens natuurlijk, dit probleem. Alleen dat is niet zomaar op te lossen.
Nee, maar ik denk ook niet dat ondernemers zich daar primair mee gaan bemoeien hoe de hypotheek moet worden betaald. Die willen gewoon hun bedrijf runnen. En,
dat zeggen die ondernemers wel. Desnoods gaan wij zelf kinderopvang regelen. Zo is het al. Ja, ik denk dat het fundamenteel is. En dan kom ik toch op Churchill terug. Als we wat trotser zijn op onze ondernemers en het belang ervan onderkennen. Zij trekken die kar van die economie. Dat is een randvoorwaarde voor plezierig leven. Ik vergelijk ze wel eens met soldaten die uit Vietnam terugkwamen en bespuugd werden, terwijl ze voor veiligheid gezorgd hadden. Het is met die ondernemer vaak net zo. Hij moet afgeroomd worden, terwijl waar de soldaat voor veiligheid zorgt, zorgt de ondernemer voor inkomen, maar ook voor structuur en beweging in een land. Vanuit die trots zou je, denk ik, een heel andere grondhouding hebben in de politiek.
Ja.
bij de werknemer, maar ook bij de ondernemer zelf. Ik denk dat het bij hemzelf ook al begint te worden.
Maar nu, nu heb je natuurlijk, we hebben het over wet en regelgeving. En die neemt alleen maar toe de laatste jaren. Daarbij is er ook nu een dwang vanuit de Europese Unie om die arbeidsmarkt in Nederland te herzien. We hebben het net gehad over de wet DBA. 1,7 miljoen ZZP'ers in Nederland. Dat is eigenlijk ongekend veel. Dat gebeurt in geen enkel land. Daardoor heb je natuurlijk vacature overschot. Ja. Dat kan je niet allemaal daaraan ophangen. Maar feit is wel dat Nederland gestuurd wordt om dit te gaan herzien.
Er is geen slimmere regel te bedenken dan deze om de economie verder af te knellen.
Ja, vind ik ook.
Want waar, in welke spagaat komt de ondernemer als hij dit moet doen? Hij moet als het ware iemand vast in dienst gaan nemen in een onzekere toekomst. Dat had we al vastgesteld. Dat durft hij niet. Waar zit die ondernemer? Wat zeggen ze dan bij ons in de zaal? Dan zeggen ze, ja, dan neem ik iemand aan. Maar dan moet ik hem aanmelden bij het Arbonet. Dat kost weer zoveel. Hij mag niet meer zelf factureren.
Je mist de flexschil eigenlijk, toch? De flexschil mis je
daar. Ja, die flexschil missen we steeds meer.
Om te kunnen groeien überhaupt, maar ook met niet alle risico's.
Ja, en daar zou je bijvoorbeeld op scholen al een ander soort beeld moeten geven. Je gaat niet meer naar Philips, waar je op je 18e binnenkomt en je 67e uitwandelt met een pensioen en een huis. Het idee is nu dat je in je carrière, als je je studie hebt, dat je wel 5 tot 10 keer van baan verandert. En dat veranderen, dat heeft te maken met de tijdgeest. Producten bestaan maar 10 jaar en dan komt er weer iets nieuws voor. Dus we moeten ook mensen anders opleiden en een ander toekomstperspectief geven. Als jij begint als dakdekker en je weet over 10 jaar is mijn rug versleten, dan moet je niet het opleidingsbudget krijgen om een betere dakdekker te worden, maar moet je in die 10 jaar gaan studeren dat je boekhouder wordt daarna. Ik noem maar
eens. Daar zijn ze bij de overheid niet flexibel genoeg in. Maar ik wil nog iets zeggen over die wetten uit Europa en Nederland, hè. Mijn opvatting is, als ik naar ondernemers luister, dat als de overheid ingrijpt in een markt, dan gaat er ergens in die markt iemand failliet. Als de overheid ingrijpt in de arbeidsmarkt, dan gaat er ergens op die arbeidsmarkt iets fout. Hoe meer je als overheid loslaat, hoe meer de markt het zelf oplost. En dat is een paradigma. En heel veel mensen zullen dan zeggen, ja, maar je moet de mensen helpen die het moeilijk hebben. Ja, maar op de lange termijn ook subsidies uit Brussel voor de boeren, dat betekent dat er ergens iets misgaat.
Maar nu zeg je iets, want die herziening van de arbeidsmarkt heeft natuurlijk te maken met het herstel- en veerkrachtplan, waar 650 miljoen aan subsidie voor de Nederlandse overheid ligt.
Ja,
en dat is natuurlijk de stuw om die arbeidsmarkt te herzien.
Ja, en dan gaan ze wat doen en wat waarschijnlijk ook weer niet werkt, als ik naar ondernemers luister. Dus er komt geld uit Brussel, want ze denken dat ze iets kunnen doen. Alleen markten, waaronder de arbeidsmarkt, moet je zo min mogelijk verstoren. Dus die wet DBA, die ook een minimumtarief voor ZZP'ers in het leven roept, die zal dus voor zorgen dat er ergens anders een shake-out plaatsvindt. Het is de een wint en de ander verliest. Dus je moet zo min mogelijk als overheid doen, maar wel randvoorwaarden scheppen voor ondernemers en de maatschappij om te kunnen functioneren. Maar randvoorwaarden scheppen betekent niet wetten erbij, maar betekent vaak wetten eraf of dat je ondernemers meer kansen geeft. Dus daar kan ik heel lang over praten. Maar het is een oude economische wetmatigheid dat als je als overheid ingrijpt in een markt, dan krijg je ergens iemand die failliet gaat.
De invisible hand, daar is hij weer.
Ja, maar ja, dat is wat. Nou, in die bureaucratieboycott, wij zijn klaar met lobbyen in Den Haag. Dat niet, we blijven lobbyen in Den Haag. Maar we geloven steeds meer in dat we de ondernemer individueel kunnen helpen door tegen hem of haar te zeggen, je hebt veel meer macht tegen die overheid dan dat je weet. Dus werk aan sommige regels gewoon even niet meer mee. Motiveer het, wij helpen je daarbij. En dan zul je zien dat je daar veel meer mee bereikt dan, hè, want dan krijg je automatisch een dialoog met de ambtenaar.
En daarvan merk ik eigenlijk, jullie zijn een stuk activistischer geworden. Nou, de verkiezingen komen eraan, dus misschien een goede timing. Maar daarvan zeg je ook,
zijn geen politieke partijen. Dus
nee, maar daarvan zeg je, dat weet ik, maar daarvan zeg je ook, Johan. De ondernemer gaat niet demonstreren.
Nee.
Maar wel.
Die zegt
persoonlijk,
wat kost mij dat niet?
Nee, maar dat doet hij niet.
Gewoon
maar
een fabriek draaien of de winkel. Of.
Maar wij demonstreren wel, maar dan hier. En ook inmiddels elders. En dan zullen we tegen de ondernemer zeggen, gebruik je macht. Gebruik je recht. Want veel formulieren zijn niet verplicht. Veel administratieve handelingen zijn niet verplicht. Er is discussie over. Zelfs over de dingen die wel verplicht zijn, zelfs daar is discussie over. En dat vuurtje stoken we op. Want ik zie in de thuiszorg dat inderdaad heel veel tijd kwijtgaat aan de bekende formulieren. Dat weet iedereen. Maar ik weet inmiddels ook steeds beter waar het vandaan komt. En hoe het op te lossen valt. En daar gaan we dus mee door. Dus niet, we gaan geen regels afschaffen. We gaan regels gewoon niet toepassen.
Maar ik ben benieuwd. Wanneer is dat overzicht klaar?
Nou, als je wil over een dag, want die robot die is me toch snel.
Dat is een ander pleidooi, ondernemers gebruiken AI, want dat scheelt.
Ja, want je hebt er echt een collega bij die nooit moe is, die nooit vrij wil, die nooit chagrijnig is en die altijd zijn best doet.
Oké, tot slot. Want er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waar we nog bij stil kunnen staan, maar even terug naar die branchebijeenkomst die avond. Hoe zijn jullie aan elkaar gegaan? Wat is daar uitgekomen?
Nou, een aantal mooie voornemens die elk jaar weer... Maar wij gaan inmiddels wat verder. Wij gaan ermee aan de haal. Dus we zeggen eigenlijk van we horen weer geklaag en gedoe. En dat is terecht. Want ambtenaren hebben ook veel klachten. En terecht ook. Maar wij willen aan de kant van ondernemers dan een stapje verder zetten. Middels bijvoorbeeld zo'n bureaucratieboycott. En we kunnen daar uitzendingen mee vullen als het gaat om elke branche waarin we zo'n handboek gaan maken eigenlijk. Hè?
Je stelt hele slimme vragen. Het is heel lastig om te zeggen wat is de factor nou de opbrengst van
een bijeenkomst. Ik kan me voorstellen dat je daar als ondernemer zit bij zo'n bijeenkomst. En eigenlijk je rugzak met iets wil vullen waar je wat mee kan.
Nee, maar die ondernemer is blij dat hij daar zijn klachten kan uiten. En dan gaat hij naar huis met het gevoel, ik heb tenminste tegen iemand kunnen praten.
Nee, het is een vertieldopje die open gaat, dat is één. Ja. Het is niet zo dat je zegt, de hooivorken liggen op de deel en grijp ze en we gaan naar Den Haag. Maar wat wel heel belangrijk is, is het de gevoelens kanaliseren en ook... Als het ware nu een klaroenstoot geven in elke media of waar dan ook. Van luister, herwaardeer die ondernemer.
Maar we zijn niet voor niks ondernemersorganisatie. Die ondernemer verwacht van ons iets. En dat doen we. Dus daar zijn we voor.
Ik wil
dat leren wij.
Voor deze branchebijeenkomst. Tenminste, althans het verslag daarvan. Hier gaan we de volgende doen?
Zo snel mogelijk.
Ja, wij gaan eerst maar eens even ons handboek maken. En dat doen we dus wel zorgvuldig hoor. Want het wordt me toch een boekwerk. En dan kunnen we ook echt aantonen van waar heeft die ondernemer dan macht.
Het wordt vervolgd.
Ja, wordt vervolgd.
In Johan Doesburg. Van Samenwerken in Nederland, zo weer deze brancheupdate.
Gaan we.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.